Vanavond zijn we dan toe aan het laatste hoofdstuk van deze brief. Het is alsof we het erom gedaan hebben, alsof we het heel netjes gepland hebben.
Het is natuurlijk ook zo.
We zijn toe aan Romeinen 16. In wezen hadden we het einde van de brief al gehad aan hoofdstuk 15. Ik dacht dat het ook wel duidelijk was dat we aan het eind van het vorige hoofdstuk te maken hebben met de afsluiting van deze brief, waarin Paulus ook nog wat persoonlijke boodschappen doorgeeft en een oproep tot voorbeden voor hem, voor zijn werk enzovoorts. En als we dan in hoofdstuk 16 komen, dan hebben we te maken met hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor het grootste deel, persoonlijke groeten van en aan mensen die wij helemaal niet kennen. Niet alleen omdat wij in een andere tijd leven, zal ik dan maar zeggen, maar ook omdat de meeste van hen niet meer in de Bijbel voorkomen. Alleen hier, hun namen worden alleen genoemd in deze groeten. En daar houdt het dan ook verder mee op. Over het algemeen, er zijn enkele uitzonderingen, maar in het algemeen is het zo dat we hier te maken hebben met persoonlijke groeten van de apostel, waar we nauwelijks iets over kunnen zeggen, eenvoudig omdat we het dan zelf zouden moeten verzinnen. En dat is niet de bedoeling uiteraard, hè. Verklaren is goed, maar de zaak eerst zelf verzinnen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het eerste wat ik wel moet opmerken is dat hier genoemd wordt Phoebe, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kenchreën is. Deze dame, deze zuster, is blijkbaar een dienares der gemeente die te Kenchreën is, staat er. Kenchreën, dat is een van de, laten we zeggen, voorsteden van Korinthe. Het hoort bij Korinthe. Zoals Amstelveen bij Amsterdam hoort, ja, laat ze het niet horen, maar zo Kenchreën of Kenchrea wordt het ook wel genoemd. Dat hoort bij Korinth. Dit is eigenlijk een havenstad. En hier, onder andere hieruit kun je dus concluderen dat de apostel Paulus deze brief geschreven heeft vanuit Korinthe. Welke tijd weten we ook niet zo exact, maar daar gaat het ook niet primair om. Maar dat gaat erom dat hij in Korinthe is en vanuit Korinthe ook de groeten meegeeft van deze zuster Phoebe, die een dienares is der gemeente te Kenchreën. En heeft er nogal hoog, want zegt hij, het is opdat gij haar ontvangt in de Heere, vers 2. Opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heiligen betaamt en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben. Want ze is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. En het blijkt dus dat hier een vrouw is die wel degelijk een taak vervult binnen de gemeente. Het eigenaardige is altijd dat we nooit weten wat, hè? Daar wordt er maar nooit bij. We weten het nooit, hoor. En van die lui die in vers 3 genoemd worden, weten we het eigenlijk ook niet zo precies. Priscilla en Aquila. We weten er wel iets van, natuurlijk. Maar wat ze nou eigenlijk werkelijk deden en waaruit hun taak dan precies bestond, dat weten we niet. En wel, in feite is dat in overeenstemming met niet alleen de aard van deze brief, maar helemaal met de nieuwtestamentische leringen, waarin weliswaar gewezen wordt op de taak die elke gelovige binnen de gemeente heeft, zonder dat gezegd wordt waaruit die taak dan precies bestaat. Eenvoudig, omdat die taak voor ieder van ons verschillend is en ook van tijd en omstandigheden afhankelijk is. Vandaar dat er niet uitdrukkelijk gezegd wordt wat iemand doet. Ik heb je dat al voorgehouden naar aanleiding van Romeinen 12, waar gesproken wordt over het feit dat wij weliswaar één lichaam zijn, het lichaam van Christus, maar dat we elkeen elkanders leden zijn, dat we een verschillende taak hebben binnen dat lichaam. Welke taak dan? Wel, staat er niet bij. Er worden wel voorbeelden gegeven, dat is aardig, en een van die voorbeelden is bijvoorbeeld die uit Romeinen 12 vers 8. Staat zo laat als die gaven besteden en dan vers 8. Het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, enzovoorts. En dat woord voorstander, dat komen we hier weer tegen in Romeinen 16. Het wordt van toepassing gebracht op deze zuster. Dan staat er uiteraard voorstandster, zonder dat er achter staat M-VR. Hè? Zo kent u dat niet. Mannelijk, vrouwelijk, hè? Maar dit was een voorstandster. Er was een zuster, staat er ook in de VWVB, onze zuster, die een dienares is der gemeente. Een dienares der gemeente, wel, iedereen die wat doet binnen de gemeente is een dienaar der gemeente. Paulus zelf was een dienaar der gemeente, dus het is niet speciale taak van een vrouw of zo, maar het is algemeen de roeping van een geloof om dienaar te zijn van Christus en daarom een dienaar te zijn van de gemeente. Want als het er al helemaal over gaat, is dat hetzelfde. Als de gemeente het lichaam van Christus is, is dat hetzelfde, hè? Ja. Nou, er staat dus op dat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk de heiligen betaamt. Het blijkt dus dat deze zuster door de apostel Paulus nogal hoog geacht wordt. Hij zegt nou, zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Hè? En hij beveelt haar dus als het ware aan. Hij zegt, zorg goed voor de. En daaruit zouden we kunnen, eigenlijk moeten opmaken, dat deze VB ook de brengster is, de bezorgster van deze brief. Dat kan niet anders. Want de brief is geschreven kennelijk vanuit Korinthe, waar VB een dienares is der gemeente van Kenchrea. En deze brief wordt gestuurd naar Rome met de aanbeveling, ontvangt haar in de Heere gelijk de Heilige betaamt. Zodat je hier moet concluderen dat het een vrouw is die verantwoordelijk is voor het wegbrengen van de brief. Ja, de PTT was het toen nog niet, hè. Dus men bracht zo'n ding zelf weg of liet het doen. Maar in ieder geval, Paulus liet het doen door deze zuster. En hij beveelt haar dus aan. Dat is wat we hieruit moeten constateren. Dat overigens de brief geschreven is vanuit Korinthe, dat was eigenlijk ook al duidelijk uit hoofdstuk 15. Want daar wordt gewezen op de collecte die men hield in Macedonië en in Achaïe. In Achaïe ligt Korinthe. Ten behoeve van de armen in Jeruzalem, de arme gelovigen in Jeruzalem. En hij zegt dat hij dat geld daarheen gaat brengen. En daaruit volgt dus inderdaad dat deze brief geschreven is uit Korinthe. Nou goed, hij beveelt VB aan. Het enige wat ik nog kan bedenken over VB is dat de naam betekent zuiver, puur. Maar daar kan zij ook niks aan doen, denk ik wel eens. En bovendien, wij weten dat dan, wat die naam betekent. Maar als je niks meer weet van iemand dan alleen de naam, dan wordt het toch wel verschrikkelijk moeilijk om er wat mee te doen. Zie. Terwijl bovendien vertalingen van namen lang niet altijd even duidelijk is, hoor. Vergis u daar maar niet in. Dat is af en toe nog een heel ingewikkelde zaak. Maar hoe dan ook, van deze vrouw is duidelijk dat zij een dienares was der gemeente. En dan gaan we verder. In vers 3, waar staat: groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Dat is opmerkelijk, omdat we hier Priscilla en Aquila tegenkomen in Rome. Dat is eigenlijk wat eigenaardig. En ook een klein beetje problematisch, hoewel dat niet hoeft te zijn. Priscilla en Aquila zijn respectievelijk een vrouw en een man. Het is dus een echtpaar. En zijn medewerkers van Paulus in Christus Jezus, staat er. En hij zegt daarbij in vers 4... die voor mijn leven een hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. En groet ook de gemeente in hun huis. Dat is het begin van vers 5. Dat betekent dus dat deze mensen in Rome woonden, op dit moment althans, en bovendien een gemeente hadden aan huis. En op zich zou dat niet zo raar zijn als we aan de andere kant niet wisten dat dat ook al zo was in Korinthe, want ze woonden in Korinthe en hadden daar een gemeente aan huis. En ze woonden ook ooit in Efeze en ook daar hadden ze een gemeente aan huis. En dat maakt het tamelijk gecompliceerd, zodat de commentaren gewoonlijk zeggen dat ze nogal veel reisden. En, ja, maar als je veel rondreist heb je maar zo nog geen gemeente bij je thuis natuurlijk, hè. Hoewel, dat hoeft niet lang te duren, hoor, trouwens. Maar het is dus een beetje eigenaardig dat hier allemaal zo staat. Maar die geschiedenis van Priscilla en Aquila is wel een beetje terug te vinden in Handelingen namelijk. Ik zal mijn best doen om u de volgorde te vertellen zoals ik die zie. Want als ik nou ook nog ga praten over hoe anderen die zien, en meestal ook helemaal niet funderen, dan is het eind zoek. En er is geloof ik ook niemand mee gediend, denk ik. Uiteindelijk staat er in Romein alleen dat ze de hartelijke groeten moeten hebben. He. Maar in Handelingen 18 komen we ze tegen. Er staat namelijk dat in Handelingen 18 dat de apostel Paulus naar Korinthe gaat. Vanuit Athene is dat. He. Er staat en na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En dan staat er en vond een zekere Jood met name Aquila. Dat is de eerste keer dat hij genoemd wordt in de schrift. Van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, of Prisca staat er meestal trouwens, het verkleinwoord, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden en hij ging tot hen. Dat wil zeggen dat Aquila en Priscilla waren Joden, ze woonden oorspronkelijk in Rome, ze zijn uit Rome verdreven, gevlucht, omdat nou eenmaal alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Toen waren er ook wel Jodenvervolging. Het was geen eens christenvervolging, hè? Het was Jodenvervolging. toen. Alle Joden moesten uit Rome vertrekken. En hij is dus daaruit vertrokken en is terechtgekomen in Korinthe. En daar kwam Paulus. Nou, als u nou even van mij op voorhand wat wil aannemen. Ik geloof namelijk dit, dat deze Aquila en Priscilla oorspronkelijk inderdaad in Rome woonden. Dat staat hier. En ik geloof dan ook dat die brief in die we lezen, de Romeinenbrief, dat die geschreven is aan de gelovigen in Rome in de tijd dat Aquila en Priscilla daar nog waren. Er wordt ook wel eens anders gedacht. Men zegt ook wel eens, ze zijn daarna alsnog weer terug geweest in Rome en zijn daar een keer geweest. En ik vind dat wel moeilijk, omdat er uitdrukkelijk staat dat er een gemeente bij hun in huis was. En daarom hou ik het erop dat ze oorspronkelijk in Rome woonden, daar een gemeente hadden, op wat voor wijze dan ook, en van daar verdreven werden en zo in Korinthe terechtkwamen. En dan moet u maar eens opletten, want wat staat hier nou in Handelingen 18? Er staat in vers 2, het einde van vers 2, en hij, Paulus dus, ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van hun handwerk. En dat betekent dat deze Aquila en Priscilla waren tentenmakers, vermoedelijk zelfs leerbereiders, leren tenten namelijk. En daar trok de apostel Paulus bij in huis. En hij werkte ook bij ze thuis. Hij maakte deel uit van hun huishouding. Dus hij gaat naar Korinthe, lezen we hier in Handelingen 18. En hij komt bij Aquila en Priscilla thuis. En hij woont bij hen. En hij maakt daar tenten. Enzovoorts. En op de zaterdag ging hij naar de synagoge. En handelde op elke sabbat, staat er in de synagoge. En bewoog Joden en Grieken. En uiteindelijk haalt het in zijn hoofd om hen te vertellen dat Jezus de Messias is. En dat is dan vers 5 inmiddels. Wat u dus in Handelingen 18 ziet, is Paulus komt te Korinthe en vindt daar Aquila. Maar dat is kennelijk niet het eerste wat er gebeurt, want in Romeinen 16 lezen we dat Aquila en Priscilla een gemeente hadden aan huis in Rome. Maar wat meer is, in vers 23 van Romeinen 16 lezen we, u groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. En als deze brief inderdaad geschreven is vanuit Korinthe, waar was er dan een gemeente? En bij wie woonde Paulus dan in? Niet bij Priscilla en Aquila, maar bij Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. Er was een gemeente aan huis bij Gaius. En daar was Paulus ook aan huis. Terwijl we hier in Handelingen 18 lezen, dat hij was in Korinthe en hij was aan huis en er was een gemeente in huis ook bij Aquila en Priscilla. En het punt is nou dat ik eenvoudig geloof dat Paulus eerst in Korinthe kwam, daar werkte en daar uiteindelijk, maar niet meteen in het begin, maar pas later deze Aquila en Priscilla ontmoette, die uit Rome kwamen, daarom staat het er ook uitdrukkelijk bij, waarna de bakers verzet werden, want toen trok hij bij hen in. En ik geloof dat het dus zo gegaan is, dat ze oorspronkelijk dus een gemeente hadden in Rome, daarna hier in Korinthe, zoals Handelingen 18 dat zegt. En dan gaat Handelingen 18 verder, want dan komen we in vers 18. Waar staat, en als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië en Priscilla en Aquila met hem. En dan zie je dat als Paulus wegreist uit Korinthe, dat deze Priscilla en Aquila met hem meereizen. Ze zijn zo sterk met elkaar verbonden, dat ze gezamenlijk weggaan uit Korinthe. Dat wil zeggen, hierna zijn zij niet meer in Korinthe, maar hierna komen zij terecht in Efeze en vestigen zich daar. En Aquila en Priscilla blijven ook in Efeze, ook als Paulus daar weggaat. Want u kent misschien dat verhaal. Paulus gaat uiteindelijk uit Efeze weg. En dan verschijnt er in Efeze een zekere Jood met de naam Apollos. Van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man. Machtig zijnde in de schriften. Dat is vers 24 van dit hoofdstuk. Hij was in de weg des Heren onderwezen. Maar een paar dingen wist hij niet helemaal. En wat er toen gebeurde was dat Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Nog nauwkeuriger dus. Niets dan goeds over Apollos, maar ze legt het nog bescheidenlijker uit. Dat wil zeggen dat er verschillen zijn, hoor.
die nog beter werden uitgelegd. En je ziet dus, dan is Paulus weg. Maar dan is... maar dan leggen deze... Aquila en Priscilla leggen aan hem het een en ander uit. Dus zij blijven achter in Efeze. Dat blijkt later trouwens ook, want we komen dat nogal meer tegen. Nou, het punt is dus dat we Aquila en Priscilla alleen in Korinthe tegenkomen, hier in Handelingen 18, terwijl Paulus daar is. Zie? En toch, toch doet Paulus hen de groeten terwijl ze in Rome zijn, terwijl we daarna nooit wat vinden dat ze in Rome zijn. Integendeel. Dus ik houd het erop dat deze twee, dat dit echtpaar oorspronkelijk in Rome was en daar een gemeente had aan huis, daaruit verdreven werd en vervolgens in Korinthe kwam en daar een gemeente had aan huis. En daar kwam uiteindelijk ook Paulus terecht. Daar ontmoeten ze elkaar. Toen reisden ze met z'n drieën, dus zal ik dan maar zeggen, naar Efeze, waar zij achterbleven, terwijl Paulus weer uiteindelijk weer verder ging op zijn zendingsreizen. Dat is wat er gebeurd is. Maar goed, ik ga maar terug naar Romeinen 16. Waar ik kom in vers 5. Groet de gemeente in hun huis. Dat is dus inmiddels duidelijk. En dan staat er... groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Dat is nou ook zoiets. Hè? Nou gaan we even terug. Dan ga ik toch even terug naar Handelingen 18. Want in Handelingen 18 lazen we dat, dat Paulus in Korinthe kwam. En dan lezen we dat hij kwam bij Aquila en Priscilla enzovoort. Ze naar de synagoge ging enzovoort. En dan lezen we wel over Crispus, de overste der synagoge, die aan de Heere geloofde met heel zijn huis, in vers 8 bijvoorbeeld. Maar we lezen niks over deze, weet je die ook weer, Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. En toch blijkt dat deze Epenetus de eerste gelovige was in heel Achaïe. Of door de bediening van Paulus, en dan wordt het ons niet vermeld, of doordat anderen daar al waren en dat het dus al gewerkt was. En dat laatste veronderstel ik. En daar veronderstel ik ook dat er ook van heel vroeg af een gemeente geweest is in Rome. En waarom ook niet? Ja, we denken ze zijn allemaal gesticht door Paulus, maar dat hoeft per se niet hoor. En bovendien, hij schreef de brief aan de Romeinen, maar hij was nog nooit in Rome geweest. Dus daar was het in ieder geval niet zo. En bekend is dat van heel vroeg af een gemeente in Rome geweest is. Maar goed. Hoe dat ook zij, deze man, deze Epenetus, was dus de eerste gelovige van Achaïe. En meer weten we ook niet van hem. En dan, zijn naam wordt vertaald met lofwaardig. Maar als u er wat aan hebt, dan doet u er maar wat mee. Ik kan er verder niks mee. Hè? Er staat, groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Nou, dat is al helemaal moeilijk, want Maria kennen we helemaal niet. We weten geen Maria in Rome. Ik weet wel, er zijn trouwens verhalen dat de moeder van de Heer, Maria, dat die uiteindelijk in Rome gewoond heeft. Hè? Heb je dat wel eens gehoord? Nee? Ja, het is zo, ja. Het huis wordt nog aangewezen, hoor.
In het Vaticaan?
Hm? Nee, niet in het Vaticaan. Dat was Petrus. Oh, nee. Nee. Maar die tradities bestaan wel niet binnen de Roomse kerk trouwens, hoor. Echt niet. Maar daarbuitenom. Maar goed, dat weten we niet. Dus we weten ook niet welke Maria dit is. En het aardige is, als u nou vraagt wat betekent die naam, dan ook dan weten we dat niet eens. Het enige wat we weten is dat Maria de Griekse versie is van de Hebreeuwse naam Mirjam. Het is ook Mariam in het Griekse. Maria, waarom die laatste letter wegvalt in onze vertaling, weet ik niet. Maar het is Mirjam, maar ook dan weten we niet wat die naam betekent. Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws. Dus we weten sowieso niks. We weten alleen dat daar zo'n vrouw was. En die veel gearbeid heeft en Paulus doet de groeten. En kijk, het enige wat je daar dan nog uit op kunt maken, is dat er dus een nauwe band bestond tussen de gelovigen in die diverse plaatsen, die toch voor die dagen ver uiteen lagen. Ik bedoel zo, ze liggen nog steeds net zo ver uiteen als toen. Maar de verbindingen die zijn wat makkelijker. Hè? Je bent er wat sneller heen en weer, zal ik maar zeggen. In die tijd moest je meestal lopen, of op een ezel of zoiets. Of met een schip. En als je die plaats op de kaart ziet, dat zijn aanzienlijke afstanden. Maar er was een band tussen de gelovigen onderling. En als er geschreven werd, werden de groeten gedaan enzovoorts. En dat is nog eens mooi. Hè? Tegenwoordig zie je mensen de kerk in en uit lopen, die zien elkaar niet eens. Die groeten elkaar ook niet. Ja, dat is niet altijd zo, maar dat zie ik wel eens hoor. Hè? Ja, dat is hier wel anders. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Je ziet, ze hebben een bediening gehad in de gemeente. Daardoor ontstaan die banden. Omdat er een soort van gemeenschap, een soort samenleving geweest is natuurlijk, hè. Nou, ik kom bij vers 7. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen. Dat waren geen maagkwalen, nee. Geen maagzweren, nee. Mijn magen wil zeggen dat het uit dezelfde maagschap was. Kortom, het was familie. Soms wordt gedacht dat het inderdaad familie van Paulus was rechtstreeks. Dat weet ik niet. Het lijkt mij dat het gewoon betekent wat het meestal betekent. Nou, dat het Joden waren. Zijn broeders naar het vlees. Hè? In die zin. Dus het waren, in ieder geval waren het Joden. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen. Welke vermaat zijn onder de apostelen die ook voor mij in Christus geweest zijn. Dat wil zeggen dat ze al heel lang gelovigen waren, al voordat Paulus dat was. En ook waren zij bekend bij de andere apostelen, bij de 12. Alleen wij kennen ze niet. Want ze komen alleen hiervoor en verder in de hele Bijbel niet meer. Zie? Dus ik kan er ook niks meer over vertellen. Ze krijgen alleen de hartelijke groeten van Paulus mee. Hè? Zo is het, ja. Dan krijg je, groet Amplius, mijn beminde, in de Heere. Wordt apart genoemd, ik weet niet waarom. Zijn naam heeft iets te maken met verhoging of vergroting, versterking. Wij kennen dan ook amplifiers. Dat zijn versterkers. Hè? Een amplifier. Dit is Amplius, dat wil zeggen dat hij vergroot of verhoogd of versterkt was. Maar we weten er verder niks van. Dan krijgen we groet Urbanus. Dat is een stedeling. Dat betekent het, hè? Urbanus, onze medearbeider in Christus. En Stachys, mijn beminde. Het blijkt dat ze op alle mogelijke manieren in een bepaalde relatie tot apostel Paulus staan. Hij heeft ze ontmoet, hij heeft niet alleen dat, maar ze hebben wat voor hem gedaan of andersom. Maar ze hebben iets gemeenschappelijks, hè? Dat is het. En dan groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen die van het... Die van het huisgezin, ja huisgezin, van Aristobulus zijn. Wel, ik kan u wel vertellen wat de namen betekenen, maar we komen er niet veel verder mee, omdat we van die mensen verder niks weten. En ze worden echt niet genoemd alleen omdat ze een naam hebben, want dat heeft iedereen. Maar ze hebben gewoon een band met apostel Paulus en er komen er steeds meer zo. Ik heb geteld, even vlug, ik dacht dat er 33 verschillende mensen bij namen genoemd worden, alleen in dit hoofdstuk. En veruit de grootste deel komt verder niet voor. Die krijgt een hele rij. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Kennelijk dus in ieder geval een Jood. Groet hen die van het huisgezin van Narcissus zijn. Degene namelijk die in de Heere zijn. Ik weet niet of dat betekent dat het hele huisgezin van de Heere was. Maar in ieder geval, ze krijgen de groeten. En dan groet Tryphena en Tryphosa. Inderdaad vrouwen. Die in de Heere arbeiden. Het woord vrouwen staat er niet tussen, maar de vertalers hebben het wel gedaan, omdat wij zouden weten dat het namen zijn van vrouwen. Als u het mij vraagt, zal het vast wel om een tweeling gaan. Het zullen wel zusters geweest zijn. Hè? Hoe komen ze anders aan zulke namen? Tryphena en Tryphosa. Hè? Ja, Hans en Hans. Hè? Ja. Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde. Staat ook achter zuster, want dat is alleen opdat wij zouden weten dat het een vrouw is, een vrouwelijke naam. En wat het betekent, dat is makkelijk. Persische. Persis. Maar of ze echt Persisch was, weet ik niet. Want als het een Hebreeuwse naam is, betekent het de breuk. Van Peres namelijk. Poras, Peres, Persis. Perzuis. Dat is allemaal hetzelfde, maar we weten het omweg niet. We weten alleen, ze heeft veel gearbeid in de Heere. En vandaar de band met de apostel en vandaar de groeten. En dan groet Rufus, de uitverkorene. Ja, we zeggen wel een band met de apostel, maar ik moet weer zeggen, Paulus was nog niet in Rome geweest. En dat betekent dat deze mensen op een of andere wijze Paulus ontmoet hadden kennelijk onderweg. Of je had er op zijn minst van gehoord. Maar die mensen hebben dus of zelf flinke, forse afstanden gereisd. Of anderen hebben dat gedaan en hebben hem over hun verteld. Zodat je in ieder geval moet concluderen dat er, althans in die dagen van het Romeinse Rijk, bijzonder veel gereisd werd. Dat mag je dan toch wel zo stellen. Want het is nogal wat hoor. Dat heeft te maken met heel Egypte en Klein-Azië, als de kaart al daar. Dat zijn aardige afstanden. Veelal flinke zeereizen ertussen en zo. En dat mag dan vandaag tamelijk makkelijk zijn, maar dat was het toen zeker niet. En zo rijk was men ook weer niet dat het maar zo makkelijk kon. Die vraagt je af, moesten die lui dan geen geld verdienen? Hè? Maar goed, Paulus kende ze in elk geval. Hij zegt, groet Rufus, de uitverkorene in de Heere en zijn moeder en de mijne. Sommigen zeggen dan, oh, Rufus is dus een broer van Paulus. Maar ja, dat zijn wij allemaal, dus dat zegt niet zoveel natuurlijk, hè. Zie, en hij noemt de moeder van Rufus zijn eigen moeder. Maar dat kan een normaal Bijbels gebruik zijn, maar het hoeft helemaal niet te betekenen dat die moeder ook inderdaad de lichamelijke moeder is van de apostel Paulus. Dat betekent vermoedelijk dat Paulus er ooit gelogeerd heeft bij hun in huis, maar dan toch kennelijk niet in Rome. Hoe dat dus zit, weet ik dan ook niet, maar in ieder geval herkende ze en hij doet ze de groeten. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Nou, wie het zijn, weet ik absoluut niet, want ze komen verder niet voor. En dan groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met hen die er zijn. Ik heb de indruk dat apostel Paulus in vers 14 en vers 15 twee aparte groepen van gelovigen noemt binnen Rome. Dat wil zeggen, de kans is vrij groot dat men vergadert op verschillende plaatsen in een en dezelfde stad. Zoals dat vandaag de dag natuurlijk ook nog heel gebruikelijk is. En ik denk dat hij daarom die verschillende categorieën noemt. Dus duidelijk wat apart, hè? Vers 14, een hele rij mensen en de broeders die met hen zijn. En in vers 15, een rij mensen en al de heiligen die met hen zijn. Dus ik denk dat het plaatselijke gemeenten waren. Dat wil zeggen, wel binnen Rome of binnen de agglomeratie van Rome. Maar van elkaar gescheiden op een of andere wijze. En dat lijkt erop dat inderdaad Paulus' gedachten zijn. Want in vers 16 zegt hij, groet elkander met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u lieden. Dat wil zeggen, dat niet alleen persoonlijke groeten gedaan worden, groet elkander met een heilige kus, maar dat ook de groeten gedaan worden van plaatselijke groepen van gemeenten. De gemeenten van Christus groeten u lieden. Er zijn meerdere gemeenten, meerdere plaatselijke gemeenschappen, zal ik maar zeggen, die de groeten overbrengen aan, laten we maar zeggen, meerdere plaatselijke gemeenschappen of gemeenten in Rome, blijkbaar. En zo spreken we over broeders en zusters, over medegelovigen enzovoorts. Maar zo spreken wij ook over zustergemeenten. Want de gemeente is vrouwelijk, hè? Dus dan heet het. Dat woord voor gemeente is vrouwelijk. En daarom heet het zustergemeenten. En daar gaat het hier blijkbaar om. De groeten worden uitgewisseld. En dat betekent, dat wijst er nog eens op, wat een sterke band gelovigen onder elkaar hebben. En ook wat een sterke band gemeenten onder elkaar hebben, blijkbaar. Want zo hoort het natuurlijk wel. En dat is denk ik zo ongeveer het belangrijkste wat we uit dit schriftgedeelte kunnen halen. Dan kom ik bij vers, die heilige kus. Die kus, dat weet u, dat is een uitdrukking van gemeenschap, hè? Daar gaat het om. En vandaag groet elkander met een heilige kus. Het gaat ook om een heilige gemeenschap uiteraard. Dan kom ik in vers 17. Daar staat, en ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijk af van dezelfde. Dus er komt een algemene vermaning aan het adres van de gelovigen in Rome om te waken tegen diegene die tweedracht en ergernis aanrichten. Nee, dat staat er niet. Er staat, die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij geleerd hebt. Dat van ons hebben de vertalers ertussen gezet. En dat is natuurlijk wel de strekking van de schriftgedeelte, maar het staat er nou eenmaal niet. Maar daar gaat het wel om, hè. Ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Wijkt af van diegene dus, hè. Degene die daar tegen strijden. En Paulus is daar erg rigoureus in. En er is ook een goede reden voor. Dat zegt hij dan ook in het volgende vers. Hij zegt, want de zulken dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik. Niet onze Heer Jezus Christus, maar hun buik. Dus een dubbel contrast dus, hè. Kijk, en dan zijn we meteen bij het kenmerk van de leer van Paulus. Dat wat Paulus leert, heeft te maken met dienst aan of dienst van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat zijn bediening, maar daarmee ook de onze, gericht is op onze Heer Jezus Christus. Zoals we dikwijls gezegd hebben, de Heer Jezus Christus behoort centraal te staan in ons leven, in ons denken, in ons leven en daarom ook in onze bediening. Dat is ook de volgorde hier in de Romeinenbrief. En dan gaat het hier nogmaals om. En hij stelt wel vast dat er anderen zijn die een andere richting van zijn toegedaan, zal ik maar zeggen. Die zich keren tegen de leer van Paulus. Tot vandaag aan de dag zo. Een paar maanden terug kreeg ik nog een mooi brief erover onder de vooruit. Die heb ik alles verteld, geloof ik, dat het zo was. Hè? Maar over Paulus, die wist er niks van, want die had veel te kort. Hè? Die kende de Heer Jezus niet. En de discipelen, Peters enzovoort, die wisten het veel beter. Want die hadden wel 3,5 jaar bij hem in de Bijbelschool gezeten of zo. En Paulus wist er dus niks van. Wat heb je nou? Dat is een bewust zich keren tegen dat wat Paulus geleerd heeft. En Paulus zegt, wie dat doet, dient niet onze Heer Jezus Christus, maar dient zijn eigen buik. Waarbij buik, net als in het Oude Testament, staat voor gewoon de oude mens. De behoeften van de oude mens. Ze dienen zichzelf dus. Daar komt het op neer. De verwijzing is eigenlijk naar eten en drinken. Dingen tot zich nemen. Dat gaat allemaal naar de buik immers. En het eigenaardige is dat zodra men zich richt tegen dat wat Paulus leert, gaat het altijd om het naar zich toe halen. Wij moeten dit, wij moeten dat. En niet alleen doen, maar we moeten ook dit hebben en we moeten dat hebben. Allemaal ten behoeve van onszelf, onze persoon. En in de praktijk is dat altijd ten behoeve van onze oude mens. Dat kan ook niet anders, want als we praten over de nieuwe mens, dan valt er niks te krijgen. Dan hebben we namelijk alles al ontvangen. En omdat we alles ontvangen hebben, behoort er dan wat van ons uit te gaan. Zie, en dat is onze gerichtheid op Christus. De offers die wij de Heer brengen, de vrucht der lippen namelijk dergenen die zijn naam belijden, dat is het resultaat bijvoorbeeld van het leven van een gelovige. Dat is niet van de Heer gericht op ons, maar dat is weer andersom. En zo hoort het te zijn, onze bediening hoort gericht te zijn op onze Heer Jezus Christus. En dat is het kenmerk van wat Paulus predikt. In Paulus' prediking staat Christus centraal. En zodra men zich dus keert tegen Paulus, keert men zich tegen deze Christocentrische leer. En als Christus niet centraal staat, dan kunt u op uw vingers narekenen wie er dan wel centraal staat. Dat ben ik uiteraard zelf dan. Natuurlijk. Natuurlijk, daar draait het allemaal om. En dat is ook precies de essentie. Zolang je nog niet in de brieven van Paulus komt, kunnen we altijd nog ons troosten met de gedachte dat de mens zo belangrijk is, dat God zijn Zoon gegeven heeft voor ons, om ons te behouden, om ons dit te geven, om ons dat te geven. Kortom, het gaat om ons en God dient ons. Maar zodra je aan de brieven van Paulus komt, is dat volstrekt over. En dan wordt in die brieven gezegd dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om hem. En dat zelfs onze verlossing tot eer is van hem en dat de Heer het daarom gedaan heeft. Zie, maar dan verliezen wij onze hoogmoed mee en daarmee ons eigen, ons ego namelijk. Zie, en dat is waar men zich tegen keert. Maar wie zich daar tegen keert, zegt de apostel Paulus, die dient zichzelf. En niet onze Heer Jezus Christus. En hoe doen ze dat? Er staat erbij, dat hoef ik dus ook niet te vertellen. Er staat erbij, vers 18, want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Hebt u dat? Door schoonspreken? Wat kan die man het mooi zeggen? Hè? Ze verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Door schoonspreken denken mensen, nou dat is ook mooi, zou ik het niet kunnen zeggen. Dat is geweldig, dat moet wel van de Heer zijn. En vervolgens, als iemand, als een spreker tot u zegt dat u toch zo'n beste man of beste vrouw bent, en dat u zo'n goede broeder of zuster bent, dan zegt u, nou dat moet van de Heer zijn. Hè? Ja, maar zo werkt dat hoor. Zo werkt dat. Als je als spreker jezelf geliefd wil maken, moet je vooral tegen het publiek zeggen dat ze zulke goede christenen zijn. Dat ze toch zo goed hun best doen enzovoort. Dat de Heer het toch maar goed met ze getroffen heeft, met ons allemaal. Dus bij elkaar zoals we hier zijn. U begrijpt dat verhaal toch wel? Nou, dan zeggen wat hebben we toch weer goed en wat hebben wij toch weer fijn voor elkaar. Maar zo ligt het niet. Maar zo doe je dat wel als je mensen verleiden wil.
Zou je kunnen stellen dat ze zich toen bezig hielden met, voor het algemeen dus, met de openbaarwording van het lichaam van Christus op deze aarde. Dus het daar
Dat is altijd de fout. Dat is altijd de fout. Inderdaad. Het gaat er namelijk om dat we, dat zullen we later nog zien, want de brief is nog steeds niet af. Dat dat we te maken hebben vandaag aan de dag met een gemeente die geroepen is uit de heidenen. Er stond hier trouwens ook een gemeente uit de heidenen. Maar we hebben een gemeente die geroepen is uit de heidenen, waarbij Israël gepasseerd wordt eigenlijk. Israël als natie is aan de kant gezet tijdelijk, zoals we dat gelezen hebben in Romeinen 9 tot en met 11. En het gevolg daarvan is dat Israël heeft de Messias verworpen, daarom is het koninkrijk niet openbaar geworden. En omdat het niet openbaar geworden is, bouwt God aan een verborgen koninkrijk. En hij verzamelt een volk voor zijn naam uit de heidenen. Maar het kenmerk van dat volk is juist per definitie dat het verborgen is. Als het geopenbaard had moeten worden, had dat het niet de gemeente moeten zijn, had het Israël moeten zijn. Juist omdat het niet openbaar moet worden, is het de gemeente. En als de gemeente dus zoekt zichzelf te openbaren in de wereld, om daar invloedrijk te worden, daar in aanzien te komen enzovoort, dan is het op de verkeerde weg. En dat is inderdaad in strijd met de brieven van Paulus. Daar zit het hem helemaal in. Men doet graag een beroep op de uitspraken van Jezus. Die heet meestal gewoon Jezus dan zonder heren ervoor. Meestal, hè. Een beroep op de uitspraken van Jezus, maar de uitspraken van Paulus, die, ja, dat is lang zo belangrijk niet. En toch zijn die belangrijker. Al was het maar omdat de Heer er zelf naar verwijst. En de apostel Paulus zelf verklaarde vervolgens ook nog. Dus hoe dan ook, het gaat inderdaad om een verborgen koninkrijk, waarbij niet de gemeente zelf centraal staat, waarbij de wereld ook niet ziet op die christen zeggen, wat een geweldig volk is dat, of van de goede mensen zijn. Integendeel zeg ik altijd maar. Dat is misschien wat erg negatief gezien, maar ik hou het er toch maar op, hè. Integendeel, zo voorbeeldig zijn wij niet, het waren die Corinthiërs ook niet. En daar voel ik me toch altijd nog het meest mee verbonden, eerlijk gezegd. Hè? Want zo goed zijn wij ook niet, maar de Heer heeft ons nou eenmaal uitverkoren als een volk voor zijn naam en als een verborgen koninkrijk. Dat is inderdaad zo. En we zullen pas in de toekomst geopenbaard worden. Nou, dat is de leer van Paulus. Paulus zegt, wij zijn gevangenen, we staan buiten de maatschappij, we zijn uitgegaan buiten de legerplaats, wij dragen met Christus smaadheid, wij lijden met Christus. Waarom? Opdat wij met hem verheerlijkt zouden worden. Romein 8, Filippenzen 3, enzovoort. Trouwens, ik kan alle brieven wel noemen, het staat in alle brieven van Paulus. Zie? Nou, dat is inderdaad het kernpunt. Maar dat is één kernpunt, het andere kernpunt, maar daar hangt het direct mee samen, wordt geïllustreerd in Galaten. Galaten 1. Want dan vinden we net zo'n soort uitspraak als die de apostel nu hier doet in Romeinen 16. Dan Galaten niet meer vinden. Oh, hier is die, ja. Nieuwe Testament, hè? Ja, inderdaad. Galaten 1. Daar staat in vers 6. Ik verwonder mij dat gij zo haast van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Hier wordt dus gesproken over een ander evangelie, terwijl er in werkelijkheid geen ander is, maar er is iets wat er voor door moet gaan. Een boodschap die gesteld wordt in de plaats van het evangelie. Dus een namaak evangelie. Nou, daar ken ik er een boel van, hoor. Hè? Ja, dan hoef je maar een week lang je oren open te zetten en je ogen en je komt er een heleboel tegen, hoor. Nou, maar er staat, er is geen ander, maar er zijn sommigen die u ontroeren, dat wil zeggen in beweging brengen. Er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Verdraaien dus. Verkeerd maken. Verkeren is gewoon verkeerd maken. Dus verdraaien. En dat moet dan voor het evangelie doorgaan, maar in werkelijkheid is het een ander evangelie en dus is het geen evangelie. Doch al waren het ook dat wij, Paulus zelf, wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is krasse taal. Ja. En dat niet alleen, het wordt nog krasser, want het is helemaal geen vergissing. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat is het dan. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Of zoek ik God te behagen? Ben ik een dienstknecht van mensen of ben ik een dienstknecht van God, zegt de apostel Paulus. Nou, daar gaat het nou maar om. Dus de boodschap die hij predikt is niet de mensen, dat wil zeggen, het is een boodschap niet naar de mens. Het is ook niet erg acceptabel voor de mens, maar dat is het beste bewijs dat het van God afkomstig is. Omdat het helemaal niet bij de mens aansluit. Als je boodschap wil hebben die bij de mens aansluit, dan moet je zeggen dat hij dit moet en dat moet en zus moet. Want dat wekt vertrouwen, dan lijkt het net of God nog wat van hem verwacht, of hij nog wat kan. Als je tegen een mens zegt, je moet zus en zo, dan denk je, oh fijn dat God mij gebruiken kan. Dan ben ik toch niet zo slecht als ik dacht. Maar dan zitten we toch verkeerd hoor.
1 Korinthe 4 vers 8, dat is wel niet.
Ik ga er zo naartoe, ja. Want het is precies andersom. God kan dat niet gebruiken. Wat de apostel Paulus dan ook predikt, is de dood van de oude mens. En het aandoen van de nieuwe mens die naar God geschapen is, enzovoorts. En dat is nooit strelend voor ons ego, integendeel. Het is alleen, het wijst alleen op, het is strelend voor Gods genade, zullen we dan maar zeggen. Zo ligt het eigenlijk. En daarom de Korinthebrief zegt, als ik zal roemen, dan zal ik roemen in mijn zwakheden. Dat is wat de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft. En dat is natuurlijk geen erg aangename boodschap voor de mens. Toen werd er geroepen 1 Korinthe 4 vers 8. Ja, dat heeft te maken met het openbaren van de gemeente in de wereld. Daar staat, alreden zijt gij verzadigd. Dat wil zeggen, ze doen alsof zo. Hè? Alreden zijt gij verzadigd. Alreden zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij geheerst. En dan zegt de apostel, och, of gij heerst het. Opdat ook wij met u heersen mochten. Hij zegt, jullie voeren heerschappij. Maar zover is het nog niet. Want heerschappij, dat komt straks als Christus zelf zijn heerschappij op aarde openbaart. En pas dan valt het te heersen, hè? Dat is het. Daarom zegt hij, of wij met u heersen mochten. Maar hij zegt, want het is andersom. Want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen. Want we zijn een schouwspel geworden der wereld en de engelen en de mensen. We zijn dwazen om Christus wil. Hij zegt, maar gij zijt wijze. Ja, jullie weten het allemaal wel. Jullie zijn wijze. Jullie zijn sterke. Jullie zijn heerlijke. Hij zegt, maar wij zijn dwazen. Wij zijn zwakken, wij zijn verachten, want tot op de tegenwoordige uren lijden we honger, lijden we dorsten, zijn naakt en worden met vuisten geslagen. Zeg maar, zo hoort het. En niet andersom, want heerschappij en verheerlijking, dat is er pas bij de wederkomst van Christus en niet eerder. Zie? Nou, er zit een heleboel vast, maar het meeste van die gedachten hebben we al naar voren gebracht in verband met de voorgaande hoofdstukken in de Romeinenbrief. Dus ik laat het er nou maar bij. En we gaan dus maar gewoon door. Een andere evangelie is er niet. En voor wat als er zo'n evangelie wel is, dan is het nooit een dienen van de Heer, maar is het een dienen van zichzelf. Een dienen van de mens zelf. En het ligt dus zeer voor de hand dat de mens dat doen zou, maar het is geen Bijbelse boodschap. Dat is wat Romeinen 16 vers 18 zegt. Dus kijk uit als u beginnen te prijzen. En kijk uit als we mooi beginnen te praten. Want hè. Wat daar allemaal mee gecamoufleerd moet worden. Nou, dan gaan we naar vers 19. Want uw gehoorzaamheid, geloof is dat dus eigenlijk. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Zie, dat, we zeggen de apostel weet dat het goed gaat met die gemeente van Rome. En daarom waarschuwt hij ze juist. Denk erom dat je oppast. Let erop dat ze ook blijven bij wat ik geleerd heb. Want als ze afwijken, dan dienen ze niet de Heer. Zie? En daarom, ik verblijd mij dan uwenthalve. En ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Paulus is blij over de gang van zaken. Hij is blij voor hun gehoorzaamheid en dus voor hun geloof in het woord. En hij waarschuwt ze voor andere leringen. Hij zegt, want jullie moeten wijs zijn in het goede. In de gezonde leer zou ik willen zeggen. Wij zijn in de schriften. En onnozel in het kwade. Want onnozel betekent gewoon onwetend. Dat nozel, dat is van to know, zeggen de Engelsen. Hè? Van weten. Of van gnosis. Dat heeft ook met weten te maken. En onnozel, dat betekent niet onschuldig. Maar onnozel betekent van oudsher onwetend. Onnozele mensen zijn dus onwetende mensen. Daarom wel schuldig, want dat is wat anders, hè? Want je bent een zondaar, maar je kunt een onnozele zondaar zijn, hè? Nou, dus hij wil dat ze wijs zijn in het goede en onwetend, onwijs dus eigenlijk, in het kwade. Over het kwade hoeven we niks te weten. Dat is mijn hele geruststelling en dat heb ik me ook goed gerealiseerd. Er zijn er die denken dat we onderwezen moeten worden in het kwade, opdat wij als christenen daarvoor zouden kunnen waken. En dat is een misverstand. We moeten onderwezen worden in het goede, zodat we het kwade zullen herkennen wanneer we het tegenkomen. En het is niet te hopen dat we het tegenkomen. Maar als we erin onderwezen worden, dan komen we het tegen, constant. En dat werkt dus precies averechts. Wat weten onze kinderen over Mohammedanisme? Ik hoor het nog iemand zeggen op een lerarenvergadering. Waarop een der leraren zei, gelukkig niks. En daar kon ik me volledig bij vinden. Hè? Gelukkig niks. Daar hoeven ze ook niks van te weten. Het is ook onzinnig om dat te onderwijzen op een christelijke school of laat staan op een bijbelschool. Want daar hoef je niks van te weten. Als je nou van tevoren vaststelt dat het een dwaalleer is, hoef je er niks van te weten. En waarom is het een dwaalleer? Omdat het niet in overeenstemming is met de Bijbel? Oh nee? Nee. Het enige wat je hoeft te doen is de Bijbel te bestuderen. En kom je dan met Mohammedanisme of met wat voor godsdienst dan ook in aanmerking, dan zul je meteen kunnen zeggen, nee, dat klopt niet, want de Bijbel zegt het anders. Nou, dat is vroeg genoeg.
Ja, dat deed niet bij ook, Akela en Priscilla, die toen Apollo daar sprak, die was sprekende man, toen nam ze hem bij zijn, toen wezen ze hem nader in de schrift.
Ja, ze voeden hem op in de schrift. De recente ontwikkelingen van het koninkrijk, hè. Maar je moest onderwezen worden in de goede dingen, niet in de verkeerde uiteraard. Mensen hoeft niet geleerd te worden in die dingen die je niet hoeft te weten, in de dingen die verkeerd zijn. Je moet geleerd worden in dingen die goed zijn, uiteraard. Nou, dus ik wil de gewijzer in het goede, doch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast, dat wil zeggen spoedig, onder uw voeten verpletteren. En dat is het, hè. En dat is meteen een blik naar... Niet alleen naar wat er gebeurt als we het woord aanhangen en ervoor gehoorzame gelovig zijn. Maar het spreekt ook over wat er in de toekomst zal gebeuren. Want de Heer staat te komen, inderdaad. En hij zal de Satan haast verpletteren. Maar hier staat echt, hij zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Zolang wij bij de schrift blijven en zolang wij gehoorzamen aan wat God ons zich geopenbaard heeft, dan is het niet alleen de Heer die de slang de kop vermorzelt, maar dan wordt Satan ook onder onze voeten verpletterd. Of, om het dan anders te zeggen, wanneer wij de geestelijke wapenrusting aan hebben, Efeze 6, dan is er niks aan de hand, dan kan die Satan niet tegen ons beginnen. Daar gaat het om. En het wapen tegen de Satan is niet hem bestrijden, het wapen tegen de tegenstander is gewoon het blijven bij wat God gezegd heeft. En precies zo deed de Heer Jezus dat toen Satan bij hem kwam en hem verzocht, toen zei de Heer, er staat geschreven. En er kon niks mis. En zo hoort het ook. Tot zover. Het is tijd voor de pauze. Zo, even kijken waar we gebleven waren. Oh ja, dat was heel mooi, ja. Onder uw voeten verpletteren, daar waren we gebleven. Hè? In vers 20 van Romeinen 16. De God des vredes zal de Satan, de tegenstander dus... Satan wordt wel eens met hoofdletters geschreven, maar het is gewoon een Hebreeuws woord met de betekenis tegenstander. Dus de God des vredes zal de Satan haast, dat wil zeggen spoedig, onder uw voeten verpletteren. En dat hangt samen met dat we blijven bij de wijsheid, dat wil zeggen bij dat wat ons door de apostel Paulus geleerd is. En dan eindigt hier de brief nogmaals, nadat we allemaal de groeten gehad hebben enzovoorts, eindigt het weer met de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u lieden. Amen. Dat was het dan. En dan blijkt het nog niet afgelopen te zijn, want dan krijgen we nog eens een paar groeten, namelijk uw groeten Timotheus, mijn medearbeider en Lucius en Jason en Sosipater, mijn bloedverwanten. Bloedverwanten zal wel weer hetzelfde zijn als magen enzovoorts, namelijk familieleden. Ik heb de indruk, ik geef mijn mening altijd voor een betere, dat weet u, maar ik heb de indruk dat het hier gaat om... Naast de medewerkers van Paulus die de groeten laten overbrengen. Timotheus is dat in elk geval. En ik mag aannemen dat, staat er trouwens bij, hè, mijn medearbeider. En ik denk dat Lucius en Jason en Sosipater dat ook zijn. Jason is trouwens een tamelijk bekende Griekse naam, omdat hij in de klassieke Griekse mythologie voorkomt. Dat is erg interessant. Want Jason was een van de Argonauten uit de mythologie. Maar Jason is de Griekse... Een Griekse vorm van de naam Jehoshua, Joshua dus. En daarom is het eigenlijk hetzelfde als Jezus. Precies dezelfde naam. Maar goed, verder weet ik er ook niks van hoor, want ik ken hem verder ook niet. Nee, Jason ken ik verder ook niet, nee. Dus Lucius Jason, een sociopaat en mijn bloedverwanten. Kennelijk medewerkers, directe medewerkers van de apostel Paulus. Tot hen behoort dan ook Tertius uit vers 22. Want hij is kennelijk de secretaris. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. De brief is kennelijk gedicteerd. Dat is heel gewoon trouwens. En Tertius is degene die dan de brief heeft opgeschreven. En hij doet ook de groeten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. En dan gaat Paulus weer verder in vers 23. Want ook Tertius kennen we verder niet. In vers 23 staat dan... U groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. Als ik me nou goed herinner, kwamen we een Gaius tegen in de derde brief van Johannes. Zo was het toch, hè? Ja. Een brief geschreven aan de geliefde Gaius. Dat is geen Jiddisch, uiteraard. Want, hè? Ja, Gaius, dat is Jiddisch. Dat komt van Goy, het Hebreeuws. En dat betekent heiden, gewoon. En Gaius betekent dus eigenlijk gewoon heiden, maar als een Jood het zegt, is het wel een scheldwoord.
Gooien.
Huh? Gooien, dat betekent. Gooien, dat is Hebreeuws. Maar Gaius is Jiddisch, dus van het Hebreeuws afgeleid. En schooier, dat komt daar weer vandaan, dat komt weer van Gaius. Ja, dus het heeft een wat negatieve betekenis. Maar Gaius is een naam in het Grieks, zoals Jan bij ons, hè? Zeg ik altijd. Nou ja, bij ons hier in deze kant van Nederland. Jan is een heel gewone naam. In het Westen niet. Als je in Den Haag komt, dan heten ze meteen Louis en zo, weet je wel. Maar, hè? John, ja. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat Gaius een heel gewone naam is. Dat wil zeggen, het is een naam die, zoals men dan zegt, zijn onderscheidend vermogen verloren heeft. Dat wil zeggen, iedereen kan dat wel wezen. Dat zegt men trouwens ook van de derde Johannesbrief. Hij is geschreven aan Jan. En alle man. Kortom, in het Grieks aan Gaius. Wie dan ook. Want het past op bijna iedereen. Maar goed, of dat dezelfde Gaius is als deze, dat weet ik ook niet. Want er zijn er meer die zo heten dus. Hè? Gaius, de huiswaard van mij in de gehele gemeente. In ieder geval zie je dat er dus een gemeente was, een huis van Gaius. En dat kennelijk Paulus daar ook logeerde. En dat is ook een hele goede reden om hier de groeten te doen. Van Gaius. En verder worden de groeten gedaan van Erastus, de rentmeester, de oikonomos, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. Wie dat dan is, weet ik helemaal nog niet. Maar Erastus had kennelijk een belangrijke functie in het stadsbestuur, een of andere ambtenaar, de rentmeester. Misschien was het de ontvanger der belastingen, misschien was het de directeur van openbare werken. Ik weet het niet, ik weet niet wat ze onder een rentmeester verstaan in dat geval. Maar het is het woord wat... Wat verband houdt met het woord voor bedeling. Het is oikonomos. Dat houdt verband met oikonomia, namelijk een bedeling. En een bedeling is een huishouding en een rentmeester is een huishouder. En de huishouder van de stad is dus een ambtenaar, een hoogambtenaar die belast is met de dagelijkse gang van zaken van de stad. Dat is het. Dus er waren dan niet vele edelen bij in Korinthe, maar dit was er dan toch één. En die wordt dan ook apart even genoemd. Erastus, de rentmeester der stad... En de broeder Quartus.
Even een vraag.
Ja?
Erastus, de rentmeester der stad, zei je. Maar had hij verder voor, naar jouw mening, een functie voor Paulus dan dat hij rentmeester der stad was?
Dat,
je leest er in Handelingen van.
Ja, Handelingen 19 lees je erover, hè? Er staat een kleine verwijzing bij. Dat is in Handelingen 19. Ja, vers 22. Daar heb je het weer. Ze zijn weer eens op reis, hè? En als hij naar Macedonië gezonden had, twee van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op dezelfde tijd ontstond er een kleine beroerte vanwege de weg des Heren, vanwege de weg. En... Wij weten dus niet hoe het verder zit. We weten alleen weer dat deze man dus kennelijk met Paulus is meegereisd. Op een of andere wijze. Als ik me nou niet vergis, gebeurde dit hier in Handelingen 19 vanuit Efeze. Hè? Ja, ja. Oh ja, dat was dat beruchte verhaal van van de gelovigen die bekeerd waren door de prediking van Johannes de Doper, ja. Daar was dat. Dat betekent dus dat deze Erastus vanuit Korinthe ook al meegereisd moet zijn naar Efeze. Waarschijnlijk dus mede met Aquila en Priscilla. Maar we weten niet, maar het blijkt wel dat ze dus maar zo hun werk opgeven en verkassen. In het werk des heren terechtkomen en dan zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn. Hè, zwervende zijn. Dat gebeurt dus maar zo. Men zegt er werd kennelijk veel gereisd in het Romeinse Rijk. Ik hou het daar niet op. Ik hou het erop dat er kennelijk veel gereisd werd door de gelovigen toen. En dat er veel gedaan werd om het evangelie te verbreiden. Met man en macht werd eraan gewerkt gewoon. Zo ging dat. En daar is kennelijk Erastus in betrokken. Mag hem eens aannemen dat het dezelfde Erastus is. En anders weten we het ook niet. En u ziet, het blijft allemaal vaag. Hè? We weten niet precies hoe die omstandigheden waren. Het doet er ook weinig toe. Het enige wat we kunnen concluderen is dat er een hevige activiteit was en een verbondenheid tussen de gelovigen onderling die zich niet beperkte tot de plaatselijke gemeente. Dat wil zeggen niet tot de dorpen en steden zelf, maar tot ver daarbuiten. Het was kennelijk een uitwisseling. Het was ook een uitwisseling van brieven, zoals we dat elders zien. Hè? Als Paulus een brief schrijft aan Efeze moet hij ook elders gelezen worden. Als hij in de Colossense schrijft, moet hij ook in Laodicea gelezen worden, enzovoort. Het is een uitwisseling. Het is een intensief verkeer tussen de gelovigen en tussen de gemeenten onderling. Nou goed, en dan eindigt de brief weer. Dat waren de allerlaatste groeten van de naaste medewerkers van Paulus zelf. En dat is dan vers 24. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En dan volgt er weer een amen. Het is precies dezelfde zin als aan het eind van vers 20. En dan is de brief weer afgelopen. En dan zijn er sommigen die zeggen, nou is het wel mooi genoeg geweest. Nou is drie keer een eind aan de brief. Dan moet het niet gekker worden. Wat er nou nog achteraan komt, hoort er niet meer bij. Die gaan ervan uit dat wat er nou nog verder volgt in deze brief. Dus dat zijn de versen 25 tot en met 27. Dat die er echt niet meer bij hoort. Men zegt, hij is al drie keer afgesloten. Nou kan het niet meer. En dat klinkt leuk, maar uiteindelijk is het tamelijk uniek dat een brief twee keer, zelfs drie keer afgesloten wordt hier. Als dat nou één keer toch al gebeurt, waarom dan ook niet een vierde keer? Ik bedoel, wat hebben we aan zulke argumenten? Je kunt overal wel een argument voor bedenken, ik wel tenminste, vaak, als ik zin heb, hè? Dan bedenk dat, ja, dat kan. Zie. Maar het is dus niet eerlijk. Het eigenaardige is, en ik heb je dat bijna twee jaar geleden laten zien. Is namelijk dat als je de structuur van deze brief volgt, dat we dan aan het helemaal aan het begin van de brief vinden dat Paulus was een apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En van het evangelie wordt gezegd, nog steeds in vers 1 geloof ik, het welk hij tevoren beloofd had. Kunnen jullie zich herinneren? Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dan vers 2, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Zo begint de brief. En het is daarom des te meer opmerkelijk dat de brief eindigt in vers 25 met hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Niet het evangelie van Jezus Christus, maar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Enzovoorts. En dan zien we dus het contrast met de aanhef van de brief. In de aanhef vinden we het evangelie van God, het welk tevoren beloofd was. Dus was nooit bedekt, integendeel. Werd tevoren over geschreven, dat is een duidelijke zaak, een geopenbaarde zaak. Terwijl hier aan het slot van de brief gesproken wordt over het evangelie, wat hier dan genoemd wordt, het evangelie van Paulus. Mijn evangelie noemt hij het, hè. Waarvan hij zegt dat het van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar eerst nu geopenbaard is door de profetische geschriften. En alleen maar uit de overeenkomst tussen het begin en dit einde van de brief blijkt dat dit einde er ook inderdaad hoort. Het voltooit de structuur van deze brief. Ik ga er echt nou niet meer op in, want dat heb ik in de tijd gedaan. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar bij die gelegenheid, weer als ik me niet vergis, heb ik ook laten zien dat dat we in de Bijbel te maken hebben met verschillende evangeliën. Want de apostel zegt, want ieder die een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. Daar er geen ander is. En toch wordt er verschil gemaakt in de Bijbel tussen evangeliën. En voor de duidelijkheid zal ik dat even op het bord zetten. Het is namelijk zo dat we in de schrift te maken hebben met, in de eerste plaats, het eeuwig evangelie. Ik zeg in de eerste plaats, omdat het eeuwig is en dat het een boodschap is die van oudsher bestaat. Dus een boodschap trouwens, een eeuwig evangelie is trouwens een evangelie wat genoemd wordt in Openbaring. Een eeuwig evangelie wat gepredikt wordt door een engel en wat inhoudt dat men God moet eren. En dat men God moet dienen en de schepper moet eren. Zo ongeveer. Er wordt niet gesproken over een nieuwe schepping, er wordt niet gesproken over de Heer Jezus, er wordt gesproken over, er is een God, een schepper namelijk, die geëerd dient te worden. En dat is de universele boodschap die altijd gegolden heeft.
Zie.
Gaan we daarna verder, dan krijgen we te maken met het tweede evangelie uit deze reeks. Dat is namelijk het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Afgekort tot Evangelie van Christus in vers 16 van Romeinen 1. Maar voluit heet het in vers 1 tot en met 4 het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat is de boodschap die te maken heeft met die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Die boodschap houdt dus in dat een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus behouden wordt en eeuwig leven ontvangt. Dat is wat wij hopelijk ook in het algemeen onder het evangelie verstaan. En u moet zien dat dat weliswaar in zekere zin een ander evangelie is, maar dat is in zekere zin zo, omdat het niet verschillend is. Integendeel, het is juist een boodschap die gebaseerd is op het eeuwig evangelie. Het wijkt er daarom niet van af. Het is een verdere uitwerking daarvan. Het spreekt niet alleen over de Heer, over de Heere God als de schepper, maar het spreekt vervolgens ook over zijn Zoon, de Zoon van God, die de eersteling is van een nieuwe schepping. De opgewekte namelijk. Hetzelfde Romeinen 1 is dat. Die krachtelijk te bewezen is te zijn de Zoon van God uit de opstanding uit de doden. Zie, die boodschap is dus eeuwig evangelie spreekt over God, de schepper. Het evangelie van Christus spreekt over de Zoon van God, de eersteling van een nieuwe schepping. En er kan alleen een nieuwe schepping zijn als de eerste een oude is. Dus het hangt gewoon aan elkaar. Het ene is een vervolg op het andere. Vandaar dat je eventueel zou kunnen zeggen dat het evangelie van Christus ook het eeuwig evangelie inhoudt. Het zit er als het ware in. Het is een verdere veruitdrukking, een uitbouw van het eerste. En dan gaat het verhaal nog verder. Want nou wordt het wat moeilijk. We krijgen nou namelijk de derde in deze reeks, het derde evangelie, hoe vreemd het ook klinkt. Maar in de Bijbel is een derde altijd een dubbele. Dat is altijd twee. Ik heb het al vaker gezegd, geloof ik, hoor. Maar ik blijf het aanhalen. Het is namelijk altijd zo. En dan gaan we weer. We krijgen dan namelijk naast elkaar, ex aequo heet dat, nummer 3 en nummer 4. Of van mijn part 3a en 3b. He? We zorgen naast elkaar. Want op grond van het feit dat Christus de eersteling is van een nieuwe schepping, is hij ook de oprichter van een koninkrijk. Vandaar dat het logische gevolg op die boodschap van het evangelie van Christus is de oprichting van het koninkrijk en dus het evangelie van het koninkrijk, uiteraard. Dat is het logische gevolg. Er staat nou een 4 voor, als ik nou 3 had gelaten, dan was het misschien wat duidelijker geweest. Maar het is nou eenmaal zo dat we te maken hebben met de schepper, daarna de zoon, de erfgenaam van die schepper, de eersteling dus van de nieuwe schepping, en daarna hebben we te maken met het koninkrijk wat hij opricht. Dat is heel eenvoudig. En dat evangelie van het koninkrijk is dan ook wat in de dagen van de Heer Jezus, en ook in de dagen van Handelingen eigenlijk, gepredikt werd. Althans aanvankelijk, en daar gaat het maar even om. Wat de 12 apostelen predikten op de Pinksterdag en lang daarna was gewoon het evangelie van het koninkrijk. En het was erop gericht dat Israël tot bekering zou komen. De volkeren niet? Jawel, de volkeren ook. Maar de bedoeling was dat Israël tot bekering zou komen. Want uit de profetieën stond vast dat Israël geroepen was om de volkeren tot bekering te brengen. Zodat de discipelen slechts geroepen waren om Israël tot bekering te brengen. Dat is de volgorde. De wereld komt niet tot geloof zonder dat eerst Israël tot geloof gekomen is. En als Israël tot geloof gekomen is, zal Israël het evangelie prediken aan alle volkeren, tot de einde der aarde enzovoorts. Een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. We komen daar in onze volgende reeks studies op terug. Nu is het zo dat Israël kwam niet tot bekering. Israël kwam niet tot geloof. Dat koninkrijk werd dus niet openbaar. Maar het koninkrijk kwam wel. Dat wil zeggen, het werd opgericht op grond van de opgewekte Christus. Alleen het werd niet openbaar op aarde. Vandaar die vier. Vandaar dat ik ook deze volgorde kies. Het werd niet openbaar op aarde. Want vier heeft te maken met de openbare, stoffelijke, zienlijke wereld. Maar in plaats daarvan werd het koninkrijk verborgen in de hemel. Dat wil zeggen, niet de Heer is geopenbaard geworden in deze wereld, zodat wij met hem over de wereld regeren. Maar integendeel, de Heer is niet geopenbaard geworden in de wereld. De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, wij dus, zijn we kinderen Gods geworden en zijn we deelgenoot geworden van het verborgen koninkrijk van God in de hemel. Daar valt nog niks aan te regeren, want in het verborgene kun je namelijk niet regeren. Dat kan alleen in het openbaar, niet in het verborgene. Je kunt niet stiekem regeren, bedoel ik maar. Nee, die kan toch niet? Hè? Nee, dat heet geen regeren namelijk. Dus niet heersen, dat is net wat we net al genoemd hebben. Daarom hebben we nu te maken met een boodschap die wel degelijk iets te maken heeft met het koninkrijk. Maar normaal heet het niet zo. Dat evangelie heet namelijk het evangelie van Paulus. En dat spreekt dus over de verborgenheid, over verborgene dingen, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Of anders gezegd, over het verborgen koninkrijk van Christus, zoals dat nu in de hemel is. En daar zijn wij immers ook.
En bij de apostel Paulus dat ook aan de Joden in de synagoge
predikte? Nee, wat de apostel Paulus aan de Joden in de synagoge predikte, is nooit anders geweest dan Jezus is de Messias. Hij is de beloofde. Met welke consequentie? Dat werd in het midden gelaten. Want aan ongelovigen, nee, dat mag ik zo niet zeggen, aan onwetenden, onnozelen, hè, aan onwetenden wordt gepredikt, sinds de opstanding van Christus althans, wordt gepredikt het evangelie van Christus. Dat namelijk de Heer Jezus, dat God mens geworden is, en dat hij vervolgens is gestorven en weer is opgestaan. En dat de Heer Jezus Christus de eersteling is geworden van die nieuwe schepping. Dat hij de dood heeft overwonnen, de oude schepping heeft overwonnen. En wie in Christus is, is een nieuwe schepping en dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij. Nog net. Zie, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, meneer Nicodemus. He? Moet wedergeboren worden. Het heeft allemaal nog te maken met het evangelie van het koninkrijk. Maar ziet u de lijn? Het koninkrijk wordt gepredikt, maar je moet wederom geboren worden, evangelie van Christus, om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Maar men geloofde het niet, men heeft de koning niet geaccepteerd. Toen heeft de koning zich teruggetrokken uit de wereld. En de boodschap die daarover handelt, wordt speciaal genoemd het evangelie van Paulus. Die heeft dus wel verband met het koninkrijk, maar dan met een verborgen koninkrijk. De Heer zit wel op de troon, maar niet op aarde, maar in de hemel. Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Hij is niet alleen onze koning, hij is ook onze hoge priester. Hij is niet geopenbaard, maar hij is verborgen. Hij heerst niet op aarde, maar hij is in de hemel, enzovoorts. Hij heeft zijn koninkrijk, wat betreft de openbaringen van, althans, opgegeven, daar komt het op neer. Of in andere zin uitgesteld, zo kun je het ook zeggen. Zie, dat is het verhaal. En daar gaat de apostel Paulus nu op in. Dat evangelie van Paulus wordt trouwens elders genoemd het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Laat ik dat maar even opzoeken, want dat vind ik aardig om op te zoeken. Dat staat namelijk al in de tweede Korinthebrief. Want in alle brieven spreekt de apostel Paulus over die zaak, over deze verborgenheden. Dat zegt Petrus tenminste, dat zo is. En die kon het weten hoor. 2 Korinthe 4 staat dat. Daar staat in vers 3. Doch indien ook ons evangelie, daar heb je het hè. Niet het evangelie, maar ons evangelie, het evangelie van Paulus dus. Indien ook ons evangelie bedekt is, verborgen, geheim eigenlijk staat er. Zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Ons evangelie wordt dus genoemd dat is ons evangelie uit vers 3, wordt in vers 4 genoemd het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En vervolgens, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. Nou, dat is precies het thema wat we er straks al even hebben aangehaald, naar aanleiding van Romeinen 16, vers 18. Of vers 17 en 18. En hier zie je het weer. De specifieke leer van de apostel Paulus is namelijk dat Christus verheerlijkt is in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar niet op aarde. En als wij dus deel willen hebben aan de verheerlijking van Christus nu, dan kan dat wel, maar niet op aarde. Maar alleen in de hemel. Zo laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Laat ons dan ingaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dat is wat de schrift leert. Of wij, in welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Efezebrief. Er wordt gesproken over dat wij een ingang hebben in de hemel. Dat maakt geen deel uit van het evangelie van Christus. Maar het maakt wel deel uit van het evangelie van Paulus. Ja, dat is een belangrijke waarheid. Wat ik probeer te zeggen is dit. Dat we hier aan het eind van de Romeinenbrief, eigenlijk niet eens meer bij de Romeinenbrief, maar in een soort postscriptum, in een naschrift, hè, een PS, dat we daarin een verwijzing vinden naar de volgende brieven van Paulus. Want het verhaal van de Romeinenbrief was nog lang niet af. Dat is makkelijk genoeg, dat kan iedereen zien. Want de apostel heeft gesproken over het lijden, sterven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, maar hij heeft in ieder geval niet gesproken over zijn wederkomst. Ja. Dus het verhaal is nog niet af. Ja.
Je zit net eerst gekomen door de seinen, maar die seinen zijn wel massaal aangekomen.
Ja.
Hoe was die situatie dan?
Ja.
Ja.
As is verbrande turf, zeggen ze bij ons.
Dat had gekund.
Nee, dat had niet gekund. Dat zal ik u vertellen. Dit is een hypothetische vraag, hè, van wat nou als ze hem wel hadden aangenomen. Nou, als het gebeurd zou zijn, zou het koninkrijk gekomen zijn, maar het zou niet gebeurd zijn, het kon ook niet gebeuren. De Hebreeënbrief zegt namelijk dat wij als gelovigen ingegaan zijn in de rust. Hè? Hoewel God van de zevende dag gesproken had dat er pas rust zou zijn. En dat betekent dat van tevoren vaststond dat de rust die voor het volk van God bestemd was, in feite zou ingaan op de zevende dag en niet op de vijfde. Maar wij leven in de vijfde dag. Volgens de telling die ik altijd hanteer. Ik bedoel, ja, ik moet het soms toelichten, sorry, maar wij leven in deze vijfde dag. Toch is er rust voor het volk van God, maar dat is niet voor Israël, dat is voor de gemeente. En het punt is dus dat de apostel zich ook in die brief duidelijk bewust is dat er een vastgestelde tijd was, een van tevoren geprofiteerde tijd, waarin Israël de rust zou ingaan. Dat was niet onder Jozua, dat was ook niet onder David, dat was ook niet in deze bedeling. Maar het is pas in de toekomende zevende bedeling. Dat is trouwens het kenmerk van de zevende bedeling, dat Israël dan de rust ingaat. En daar gaat het om. Deze materie is weliswaar toch tamelijk bekend in bepaalde kringen. In uw kringen zal ik dat maar zeggen, en in de mijne. Hè? Dat weten we dat. Maar er wordt wel eens heel nonchalant over gesproken. Te nonchalant, waardoor allerlei misverstanden ontstaan. Het punt is namelijk absoluut niet dat op een gegeven moment bleek dat toen de Heer was in de wereld, dat de wereld hem toen niet kende en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen en dat God toen dacht, jongen, wat moet ik daar nou eens mee aan? Laat me eens nadenken of ik niet iets anders kan bedenken. Zo van, nou ging er iets fout in het heilsplan van God en toen heeft God uiteindelijk maar besloten, ach, willen ze mij niet, dan zet ik ze hen ook maar een poosje aan de kant. Dan ga ik maar eens een poosje wat anders doen. Laat ik nu eens een volk uit de heidenen verzamelen voor mijn naam of zo. Zo wordt, nou, ik vertel het wat overdreven, maar ik moet het in weinig tijd even gauw duidelijk maken. Hè? Nou, zo is het dus niet gegaan. Dit is geen onvoorziene omstandigheid, de situatie van deze bedeling. Integendeel, het was uitdrukkelijk vastgelegd in de oud-testamentische profetieën, of laat ik het anders zeggen, het was daar uitdrukkelijk in verborgen. Het stond erin. Het zou niet gebeuren, dat stond helemaal vast. Of laat ik dan een heel eenvoudig voorbeeld geven. Tegen de tijd dat koninkrijk had moeten komen, namelijk vlak voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, komt de Heer over de Olijfberg, daar in de buurt, bij Jeruzalem. En hij ziet een vijgenboom en hij loopt demonstratief omheen en kijkt eens in de takken. En hij vond daaraan niets dan bladeren en hij vervloekte de vijgenboom, want hij droeg geen vrucht. En dan zeg je, ja, Maar als de vijgenboom nou eens wel vrucht gedragen, dat is dan de vraag, hè? Als de vijgenboom nou eens wel... Nou, laat ik je dan dit vertellen. Dat kon niet.
Dat is niet de
tijd. Dat was hem. Het antwoord is namelijk, want het was de tijd van de vijgen ook helemaal niet. Het was ook niet de tijd van Israëls bekering. Dat wil niet zeggen dat ze niet een redelijke aanbod gehad hebben, zal ik maar zeggen. Het evangelie is hun gepredikt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de afwijzing daarvan, omdat zij niet wisten dat het de tijd niet was. Want dat is ook de reden waarom hier gezegd kan worden dat dat evangelie van Paulus en de waarheden daaromtrent van de tijden der eeuwen verzwegen zijn geweest. Waarom? Omdat Israël dat ook niet weten mocht. Wat Israël betrof was het wel de tijd van de vijgen. God wist dat het niet zo was, maar voor Israël was het dat wel. En dat is ook wat in Israël gepredikt werd. De bij ligt aan de wortel der boom, de vijgenboom uiteraard, enzovoorts. Hè. Daar ging het om. En aan Israël is gepredikt, Israël had de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen, dat is niet gebeurd. Maar dat neemt niet weg, dat wil niet zeggen dat daardoor Gods planning in de war is gelopen, integendeel. Zie je? Net zo min als het in de war liep toen Israël na 2 jaar in de woestijn meende dat ze het beloofde land nooit zouden kunnen bezitten. Toen liep het niet in de war. Integendeel. Het speelde namelijk allemaal een rol in Gods plan. En laat ik dan nog maar eens een aardige uitspraak doen. Zelfs toen Adam zondigde in de Hof van Eden, liepen daardoor Gods plannen niet in de war. Ja. Want al voordat Adam viel en zelfs voordat de wereld viel, waren wij uitverkoren in hem. En dat stond allemaal al vast dus, hè? Ja, daar is niks fout in gegaan. Het was niet onvoorzien, het was voorzien. Maar juist omdat het voorzien was, zijn de waarheden met betrekking tot de tegenwoordige verdeling verborgen in het Oude Testament. Dat wil zeggen, ze staan daar wel in, zodat we zouden zien dat het vast stond en dat het allemaal volgens Gods plan gaat. Maar ze waren daarin niet openbaar. Als je tenminste niet de speciale leiding had om het uit te leggen. Omdat Israël dat niet weten mocht. En omdat de oversten van deze wereld het niet weten mochten. Want als ze het geweten hadden. Dat is 2 hoofdstukken verder, ja. Dan zouden ze de Heren der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Kun je toch stellen dat Israël aan het begin van de weg stond. Die leidde tot, zeg maar, tot het God alles in allen.
Ja.
Waar wij eigenlijk geestelijk al eens in geplaatst zijn.
Dat is ook zo. Ja, het gaat eigenlijk wat ver buiten dit hoofdstuk, hoor. Maar het is namelijk zo, dan moet ik het weer even op het bord schrijven. Het is namelijk zo dat we na de kruisiging, het is verondersteld het Oude Testament te zijn, dan komen we bij de kruisiging en de dood en de opstanding van Christus, dat we dan vinden dat de apostel Petrus zegt in Handelingen 4, dat... Over de Heer Jezus, dat hij zegt, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen dat vast stond op grond van de gewoon openbare profetie uit het Oude Testament, Petrus wist dat zelfs, en dat was heel wat, dat de Heer Jezus eerst een hemel zou varen en pas daarna terug zou keren om zijn, tegen het wat te scherp, en pas daarna terug zou keren om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En dat is dan het koninkrijk. Zie. En de apostel Petrus had volkomen gelijk in die prediking. Maar wat hij niet wist en wat zij geen van allen wisten op dat moment, was dat die tijd van de openbaring van het koninkrijk feitelijk veel verder in de toekomst zou liggen. Dus hadden we gelijk. Maar ze wisten niet hoe lang die tijd zou zijn. Dat is wat Petrus ook zegt in 1 Petrus 1, vers 10, 11 en zo, daar in de buurt. De tijd met betrekking tot het lijden dat op Christus zou komen en de heerlijkheid daaraan volgende. Dat wisten ze niet. En dan blijkt het te zijn 3 dagen, dat is wat ze kennelijk ook verwachten. Maar die 3 dagen, dat bleek wel te gaan om dagen van 1000 jaar. Nou ja, 2 dagen en dan op de 3e dag enzovoort. Dat zegt hij ook in zijn brief, 2 Petrus brief, hoofdstuk 3. Maar ze wisten niet hoe lang die dagen waren. Wat, hoe we daarmee moesten rekenen. En dan blijkt gewoon die tijd van de positie van Christus in de hemel, in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk, blijkt gewoon veel langer te zijn geworden dan het oorspronkelijk was. Maar dat is geen streep door de rekening. Alleen men verwachtte toen dat het binnen 1 generatie zou zijn, en het zou blijken dat het 2000 jaar zou duren. Maar dat is geen fundamenteel verschil. Dat is alleen een praktisch en een chronologisch verschil. Maar fundamenteel is er niks veranderd. Het enige is dat in die begindagen de veronderstelling was, de heer zal spoedig wederkomen. En dat is nu nog zo, maar het is wel bijna 2000 jaar verder. En dan is de vraag, hoe kun je nou 2000 jaar lang de mensen zeggen dat de heer spoedig zal komen? Wel, hoe je dat kunt zeggen, dat kan op de manier waarop de apostel Paulus dat doet. Die zegt, ja jongens, maar het koninkrijk wordt dan nog wel niet openbaar op aarde, maar dat wil niet zeggen dat wij zolang op het koninkrijk moeten wachten. Het punt is namelijk dat wij al deel uitmaken van dat koninkrijk, maar niet op aarde, maar in de hemel. En vandaar die brieven over een positie in de hemel, een wandel in de hemel enzovoorts. En daar gaan alle brieven over. Dat is wat dezelfde apostel Petrus zegt in zijn laatste hoofdstuk, 2 Petrus 3. Hij zegt, let vooral op de brieven van de apostel Paulus. Hij zegt, denk erom dat het uitblijven van de wederkomst is geen vertraging. God vertraagt de belofte niet. Hij zegt, maar God is langmoedigheid. De hele tegenwoordige bedeling is er een van de langmoedigheid Gods. En hij zegt daarover, acht de langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus jullie de geschreven heeft. Gelijk in alle zendbrieven daarvan schrijvende. Dat wil zeggen dat de apostel Paulus in al zijn brieven, niet alleen drie gevangenisbrieven, hè, maar dat hij in al zijn brieven schrijft over die verborgenheid. En hij doet dat hier in Romeinen, hij verklaart niks hoor, dat weet ik wel. Daarom doe ik het nou ook verder niet. Maar hij verklaart verder niks, maar hij zegt, denk erom, 'tis er nog wel. Zie? Want het verhaal was niet af. En dan ben ik terug. Want hij spreekt over de dood en de opstanding van Christus. Maar hij spreekt niet over zijn wederkomst. Dus is het verhaal niet af. Wat ontbreekt er dan nog? Nou, niet alleen zijn wederkomst, maar heel zijn verheerlijking ontbreekt. De Romeinen 8 eindigde met, zo we met hem lijden, zo we ook met hem verheerlijkt zullen worden. Hij zegt, er komt een verheerlijking. Maar hoe dan? Wordt niet gezegd. Wat er wel gezegd wordt, is dat de Heer Jezus Christus gezeten is in de hemel. Hij zit ter rechterhand Gods en hij bidt ook voor ons, Romeinen 8. En daar houdt het hele verhaal op. Want wat het verder allemaal inhoudt, dat wordt niet uitgelegd. Nog niet. En dat betekent dat de Romeinenbrief weliswaar af is, maar niet dat de boodschap af is. Want in de Romeinenbrief gaat het nog om het evangelie van Christus. Zoals in de aanhef gezegd. Maar het eindigt met, denk erom, er komt nog meer. Namelijk het evangelie van Paulus. Het evangelie met betrekking tot de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dan moet ik meteen denken aan de Colossensebrief. Waar staat dat Christus het beeld Gods is. En dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Nu, vandaag en sinds zijn opstanding. En dan staat er meteen achteraan. En gij zijt in hem volmaakt. Nou, dat is een onderdeel van de boodschap die Paulus predikte. Gij zijt in Christus volmaakt. Diezelfde Colossensebrief zegt, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefdet? Puntje, puntje, puntje. Waaruit volgt dat de apostelen ervan uitgaan dat we helemaal niet leven in de wereld. En wij zien het wel anders. He? Als we voor de spiegel staan, dan zien we dat wel anders. Maar Paulus niet. Die zegt, nee, we leven niet op aarde, we leven in de hemel. We hebben daar een positie, daar is onze wandel of daar is ons burgerschap, enzovoort. En als je zegt, dat was toch onbekend, dan zegt de apostel, ja, dat klopt ook, maar het is nou geopenbaard. En dat is wat hij hier aan het einde van de brief zegt. Hem nu, vers 25, hem nu, die machtig is u te bevestigen, dat moest dus nog gebeuren in de toekomst. En dus in het vervolg van deze brief. Hem nu, die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie, in overeenstemming met mijn evangelie. En wat is dat dan? Het evangelie van Paulus, dan staat erachter, dat is de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid. Niet alleen is dat de prediking van Jezus Christus, maar het is de prediking van Jezus Christus in verband met openbaring van dat wat in het Oude Testament verborgen was. Dat is een speciaal aspect van Christus. Precies zoals in Efeze 1 staat, staat niet dat God ons heeft bekendgemaakt zijn wil. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Zou trouwens niet zoveel bijzonders zijn, God heeft altijd zijn wil bekendgemaakt. Maar er staat, God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Als een speciale zegening voor de gelovigen van deze bedeling. Nou, daar gaat het nou om. Dat wat voorheen verborgen was, heeft God inmiddels bekendgemaakt. Waarvan in Deuteronomium nog gezegd werd, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Diezelfde dingen zijn inmiddels geopenbaard. Ik zou bijna gezegd hebben aan ons en onze kinderen. Zie? En daarom, de Korinthebrief opent daar ook mee. De Korinthebrief zegt, ja, Jezus Christus en die gekruisigd, dat heb ik altijd geweten, heb ik altijd gepredikt, zegt Paulus. Maar ik zou zo graag nog eens wat meer prediken. Namelijk, ik zou zo graag prediken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dat is vers 7. En zo gaat het door. Hij zegt, de oversten deze wereld hebben die verborgenheid niet gekend. Want het is zoals het in het Oude Testament staat, Jesaja 65, 64. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en het hart des mensen niet is opgeklommen. Kortom, dat wat in het Oude Testament verborgen was, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben, voor ons dus. En het volgende vers zegt, doch God heeft het ons geopenbaard. Want er is wijsheid van God, er is meer dan Jezus Christus en die gekruisigd. De boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd is een boodschap van zwakheid en vrezen en vele beving, zegt vers 3 van 1 Korinthe 2. Zie? Maar de boodschap van Paulus, de evangelie van Paulus, is een boodschap met betrekking tot heerlijkheid. Van vaststellen, dat is niet beven en vrezen enzovoorts, maar juist van de zekerheid. Zie? Nou, dat zegt de apostel, je moet daarin nog bevestigd worden. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest of verzwegen is geweest, later. De tijden der eeuwen wordt meestal opgevat als eeuwige tijden. Maar de bestrekking blijft hetzelfde. Het gaat erom dat het gewoon in het verleden niet bekend is gemaakt. Althans, het is verzwegen geweest. Dat wil zeggen, het was er wel, het stond ook vast, maar het was mondje dicht. Niet zeggen. Net zoals de apostel Johannes in openbaring dingen wil opschrijven die je ziet. En dan zegt de Heer, nee, niet, schrijf dat niet. Dat moet je overslaan. Dat gaat over verborgen dingen. Stond wel vast. Het was niet wat nieuws wat er ineens kwam. Het stond al vast. Het was wat oud, maar het was altijd bedekt. Er hing een sluier overheen. En daarom moest de sluier weg. Het moest namelijk geopenbaard worden. Dat is wat de apostel Paulus doet. En die verwijst dan ook naar de oud-testamentische schriftplaatsen. En zegt, kijk, het is van toepassing op ons. Van toepassing op de gemeente. Dan zeggen wij, hoe kan dat nou? Het gaat toch over Israël? En dat, inderdaad. Maar dat is nou juist het geheim ervan. Dat er nog een andere betekenis in diezelfde profetieën zit. Met betrekking tot de gemeente. Daar gaat het om. Dus het is verzwegen geweest. Maar, zegt vers 26, het is nu geopenbaard. Dat en staat er dan, maar dat hoort er niet te staan bij mijn beste weten. Er staat, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften. Het is nu geopenbaard door de profetische schriften. En vergis u nou niet, die profetische schriften zijn gewoon de brieven van Paulus. Met name dan. Andere brieven trouwens ook, maar daar kom je niet zoveel van in tegen hoor. Maar primair zijn dat de brieven van Paulus. Paulus was een profeet. Paulus zelf had regelrecht van God ontvangen en gaf door. Een profeet van het nieuwe verbond, wel degelijk. De profetische geschriften zijn gewoon zijn brieven. Nu geopenbaard door de profetische geschriften. Niet voor het eerst bekendgemaakt. Nee, het is geopenbaard. Want het was eerst verborgen. Zie? Het is nu. Ja?
Er staat in Timotheus 1, vers 11, naar het evangelie.
2 Timotheus 1, vers 11.
1
Timotheus 1, vers 11.
Ja. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods.
Ja.
Dat gaat toch, zeg maar, de weg dat de trap beklimt, zeg maar,
ja.
Tot het hoogte toe.
Want die heerlijkheid, de zalige God, is gewoon de heerlijkheid van Christus, want hij is die zalige God. Ja, inderdaad. Er zijn meerdere schriftplaatsen waar deze dingen voorkomen, hoor. Maar het is nu geopenbaard, door profetische geschriften, naar het bevel des eeuwige Gods. Dat wil zeggen, God heeft gezegd, en nu moet het geopenbaard worden. Dat wat geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, dat moest nu geen eens geopenbaard worden. Wat in de dagen van Jesaja verborgen was, dat moest in de dagen van Paulus geopenbaard worden. Dat is wat hier staat. En dat tot gehoorzaamheid des geloofs, dat wil zeggen tot gehoorzaamheid namelijk geloof, onder al de heidenen. Daarom is het onder al de heidenen bekendgemaakt, opdat het geloofd zou worden. Zie? Het is precies hetzelfde als dat de Heer tegen ze, als de discipelen aan de Heer vragen te zeggen, zult gij in deze dagen het koninkrijk oprichten? En dan zegt de Heer, het komt u niet toe te weten, de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, enzovoorts. Nee, toen nog niet. Maar wat zegt hij? Hij zei, nee, je moet in Jeruzalem blijven, je zult kracht uit hoog ontvangen, je zal de geest ontvangen en die zal u in alle waarheid leiden. Hij zegt dus, kom je niet toe? Nee, nu nog niet. Maar de geest zou komen en die zou hen wel in al de waarheid leiden. Waarheid die het dus al was, maar waar ze nog niet in ingeleid waren. En dat zou later pas gebeuren. Dat gebeurde door de apostel Paulus. En die heeft er knap moeite mee gehad om Petrus zover te krijgen. Maar achteraf heeft Petrus begrepen dat de apostel Paulus weliswaar dingen schrijft die moeilijk zijn om te verstaan. Omdat ze niet zijn naar de mens. Maar punt 2 geeft hij toe, ronduit, dat Paulus in al zijn brieven daarover schrijft. Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze en het hele verhaal langs.
Heeft dat te maken dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, wanneer je oud geworden bent, zult gij geleid worden?
Inderdaad, ja. Inderdaad. En het is ook inderdaad gebeurd. Het heeft hem wat moeite gekost. Maar het is een moeilijke boodschap. Het is niet na de mens. Dat is inderdaad waar. Maar het is de bedoeling wel degelijk dat het vervolg komt. Of om het te zeggen zoals ik het eerder gezegd heb. De Romeinenbrief heeft een vervolg rechtstreeks aan de ene kant in de Efezebrief. Die begint waar de Romeinenbrief ophield. In hoofdstuk 8 was dat. Romeinen 8, hè. En het heeft ook een rechtstreeks vervolg in de Hebreeënbrief. Die begint ook op precies dezelfde plek. Efeze en Romeinen, of Efeze en Hebreeën beginnen namelijk allebei bij de positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods en verklaren vervolgens wat voor betekenis dat voor ons heeft. En zo kun je vanuit de Romeinenbrief dus verder naar allerlei andere brieven. Je kunt ook verder naar de Korinthebrief, alleen dan duurt het wat langer voordat je er bent. Erg lang moet ik zeggen. Ik heb er jaren over gedaan om 2 Korinthebrieven te bespreken. En dat is eerlijk gezegd is dat niet eens leuk. Dat is niet mooi, dat is vreselijk langdradig, omdat je altijd blijft zitten bij die oude mens. De bedoeling is niet dat we de mens volgen in de horizontale lijn, maar dat we Christus volgen in de verticale lijn. En dat doe je via Efeze en via de Hebreeënbrief. Maar die zijn niet aan de orde, want we zullen in de toekomst nog een andere lijn volgen. Namelijk niet in verband met de verborgenheid, maar in verband met de openbaring van het koninkrijk via de brief van Jacobus. En dat is volgend jaar. Wij zullen het hierbij laten en vervolgens de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor dat rijke woord wat u ons geschonken hebt. En we danken u dat u zelfs ons aan het eind van deze brief nog een vergezicht geeft in allerlei andere Bijbelse waarheden die nog geopenbaard zouden worden. We danken u, Vader, dat we niet alleen gestorven en begraven zijn en opgewekt zijn met Christus, maar dat we ook met hem gezet zijn in de hemel.